Well, enough of that, all right?
Genoeg over dit lied.
If you have your Bibles, I would like you to turn with me to Acts chapter 10.
Als je je Bijbel bij hebt, dan vraag ik aan je om naar Handelingen 10 vers 38 te gaan.
The 10th chapter of Acts is the story of Peter sharing the gospel with Cornelius and his household.
Handelingen hoofdstuk 10 is het hoofdstuk waar Petrus het evangelie deelt met Cornelius en zijn familie.
And in his message to Cornelius, he says something about Jesus that's not only important for the sake of knowing Jesus, but for you and me.
En in deze preek die hij houdt hier in het huis van Cornelius, zegt hij iets dat niet alleen voor die tijd was, voor dat huis, maar ook vandaag voor ons.
Begin reading in verse 37.
We beginnen te lezen in vers 37, Handelingen 10, vers 37.
You yourselves know what happened throughout all Judea.
You can read it.
Did you find it?
Yeah, you can read it.
Okay. You yourselves know what happened throughout all Judea, beginning from Galilee after the baptism that John proclaimed. Now here's the important verse, verse 38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. He went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him.
Ja, Handelingen 10 vers 37. U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd, hoe het begon in Galilea en hoe God na de doop, waartoe Johannes opriep, Jezus uit Nazareth met de Heilige Geest heeft gezalfd, en hier gaat het om, met de Heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. En hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij.
Let's pray.
Laten we bidden.
Father, my prayer is Psalm 119, verse 18.
Vader, mijn gebed is Psalm 119.
Where the psalmist said,
vers 19, waar de psalmist het volgende zegt.
Open my eyes.
Open mijn ogen.
That I might behold wonderful things in your word.
Zodat ik de mooie dingen, de prachtige dingen in uw woord zal zien.
Father, by your spirit, would you open our eyes tonight?
Vader, open onze ogen door uw Heilige Geest vanavond.
That we might even now see the glory of Christ.
Zodat wij vanavond de heerlijkheid van Jezus zullen zien.
In preparation for that eternity in which we will gaze on his face.
In voorbereiding op dat glorieuze moment dat we hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht.
We pray this in Jesus' name.
We bidden dit in Jezus' naam. Amen.
Several years ago in the United States there was a mass movement in churches.
Een aantal jaar geleden was er in de United States een beweging.
I don't know if you had it here in the Netherlands.
En ik weet niet of jullie die beweging hier ook kennen in Nederland.
It went by the initials WWJD.
Maar die beweging was herkenbaar aan de initialen, aan de letters WWJD.
It stood for What Would Jesus Do?
En dat betekende What Would Jesus Do?
It's popular over here.
It's popular. It was popular. Yeah. Yes.
Again, a lot of controversy. Some liked it, some didn't.
Ja, ook toen werd er heel veel over gesproken. Sommigen hielden ervan, sommigen waren er tegen.
I heard people asking questions. What would Jesus do when confronted with racial injustice?
En mensen zeiden dingen als: wat zou Jezus doen als hij geconfronteerd werd met racisme?
Poverty and homelessness.
Met armoede en dakloosheid.
What would Jesus do when confronted with religious hypocrisy?
Wat zou Jezus doen als hij geconfronteerd zou worden met religieuze hypocrisie?
So on and so on.
Enzovoort enzovoort.
There was one question, however, that no one ever asked.
Maar er was één vraag die eigenlijk nooit gesteld werd.
What would Jesus do when confronted with the sick and demonized?
Wat zou Jezus doen wanneer hij geconfronteerd werd met zieken en bezetenen?
We find in him practical guidance and wisdom to do so many other things.
Ja, we vinden in Jezus een voorbeeld die voor praktische wijze hoe we kunnen omgaan met allerlei dingen in de maatschappij.
But when it comes to people who are suffering from disease and under the oppression of demons.
Maar als het gaat om mensen die te maken hebben met ziekte of die te lijden hebben van demonische aanvallen.
He is ignored.
Dan wordt hij genegeerd.
Why?
Waarom?
I think I know why.
Ik denk dat ik weet waarom.
You don't need supernatural power to minister to the poor.
Je hebt geen bovennatuurlijke kracht nodig om armoede te bestrijden.
You don't need supernatural power to rebuke racial discrimination.
Je hebt geen bovennatuurlijke kracht nodig om je te verzetten tegen racisme in onze maatschappij.
But when it comes to the sick and demonized, it's another story.
Maar als het gaat om ziekte en demonen, dan is het een heel ander verhaal.
It won't do any good to take up another offering.
Het helpt niet om meer geld op te gaan halen.
Or to recruit more volunteers.
Of om allerlei vrijwilligers bij elkaar te gaan
roepen.
Or
sit down in a room and engage in strategic planning.
Of in je kamer te gaan zitten, in een ruimte te gaan zitten en allerlei strategische plannen te maken.
When we are confronted with the sick and the demonized.
Als wij geconfronteerd worden met ziekte en met de kracht van demonen.
The only hope is that we minister to them in the same supernatural power that Jesus did.
Er is de enige hoop en de enige oplossing die we hebben is dat wij hen confronteren met dezelfde bovennatuurlijke kracht die ook Jezus had.
That power of course is the power of the Holy Spirit.
En die kracht, dat is natuurlijk de kracht van de Heilige Geest.
Look with me again at Acts 10:38.
Kijk met mij opnieuw naar Handelingen 10 vers 38.
I find it interesting that John or Peter identifies Jesus as being from Nazareth.
Ik vind het bijzonder om te lezen dat Lucas hier in Handelingen hoofdstuk 10 Jezus noemt als de man van Nazareth.
I think Peter is saying Jesus had a hometown.
Ik denk dat Petrus in deze toespraak dat
he was a human being who walked the streets of that city.
Dat Petrus wilde laten zien dat Jezus een menselijk wezen was, gewoon iemand die door de straten van een dorp had gelopen.
He was also God, God in human flesh.
Hij was ook God, God in de gestalte van een mens.
But I want to argue that he did not live his life or carry out his ministry in the power of his divine nature.
Maar ik geloof dat hij als mens op aarde was en dat hij niet zijn bediening deed als God alleen.
But rather as a man who depended upon the power of the Holy Spirit.
Maar veel meer als een mens die zichzelf afhankelijk maakte van de kracht van de Heilige Geest.
I'm sure all of you know Philippians chapter 2 verses 6 through 11.
Jullie kennen allemaal Filippenzen hoofdstuk 2 vers 6 tot 8, vers 6 tot 11.
Where Paul describes God the Son, second person of the Trinity.
Waar Paulus de Heer Jezus beschrijft als de tweede persoon in de drie eenheid.
Who emptied himself or became nothing.
Die zichzelf ontledigde en niets werd.
By taking on himself the form of a human being.
Hij klampte zich niet vast aan zijn goddelijke rechten, maar hij legde zijn macht en heerlijkheid af.
Contrary to what some think,
in tegenstelling tot wat sommige mensen denken.
This does not mean he ceased to be God.
Dat betekent niet dat hij het dat hij God niet langer wilde zijn, dat hij niet langer God wilde zijn.
He didn't commit divine suicide.
Hij pleegde geen goddelijke zelfmoord.
I think what Paul means is that he chose to suspend the exercise of certain divine attributes.
Ja, wat Paulus hier bedoelt is dat Jezus ervoor koos om tijdelijk een aantal goddelijke eigenschappen die hij had even opzij te schuiven.
So that he could live a genuine human life.
Zodat hij een normaal menselijk leven kon leiden.
In a way that he had to depend on the power of the Spirit for his ministry, his healings, and all that he accomplished.
Om zich heel bewust afhankelijk te maken van de kracht van de Heilige Geest voor de bediening die hij had op aarde.
So I don't want to be misunderstood.
Ik wil wel goed begrepen worden.
I believe Jesus was God, always has been, always will be.
Ik geloof dat Jezus God was, dat hij God bleef en dat hij altijd God zal zijn.
But what Paul is saying, what we're saying when we talk about the incarnation of Christ.
Maar wat Paulus hier zegt, waar wij over spreken wanneer we het hebben over de menswording van Christus,
is that God the Son temporarily, voluntarily suspended the exercise of certain divine attributes.
Is dat Jezus tijdelijk en vrijwillig afstand nam van bepaalde goddelijke eigenschappen die hij
without
heeft,
ceasing to be God,
zonder te stoppen God te zijn,
so that he could experience this world as a human being, just like you and me.
Zodat hij deze wereld kon ervaren als mens, precies zoals wij zijn.
There are numerous biblical texts that describe this that we don't have time to go into tonight.
Er zijn talloze Bijbelse teksten die dit bewijzen, maar we hebben niet de tijd om daar vanavond op in te gaan.
But look at Acts 10:38.
Maar kijk met mij naar Handelingen 10 vers 38.
Here we are told that Jesus performed his miracles through the power of the Holy Spirit.
Hier zien we dat Jezus zijn bediening deed door de kracht van de Heilige Geest.
If Jesus performed his miracles and signs and wonders out of the power of his own divine nature,
als Jezus zijn wonderen en tekenen deed door de kracht van de Heilige Geest in zijn menselijke natuur,
why did he need to be anointed with the Holy Spirit?
Als hij dat kon doen in zijn goddelijke natuur, waarom zou hij dan gezalfd moeten worden door de Heilige Geest?
It would have been utterly unnecessary.
Dat zou niet nodig zijn geweest.
So when Peter says Jesus went around doing good and delivering all those who were oppressed by the devil, he did it through the anointing power of the Spirit.
Dus toen Petrus hier zei dat Jezus rondging goeddoende, deed hij dat door de kracht van de Heilige Geest.
John chapter 3 verse 34.
Johannes 3 vers 34.
For he whom God has sent,
Want hij die God gezonden heeft,
utters the words of God.
Spreekt de woorden van God.
For he, that is the Father,
want hij, dat is de Vader,
gives the Spirit,
geeft de Geest,
to Jesus without measure.
Aan Jezus zonder mate.
The Father loves the Son and has given all things into his hands.
De Vader heeft de Zoon lief en hij heeft hem alles in zijn handen gegeven.
Jesus lived his life as a human being.
Jezus leefde zijn leven als een mens.
Experiencing the same limitations that you and I do.
En hij ervoer, had dezelfde begrenzingen als wij ook meemaken.
And did remarkably supernatural things.
En deed ongelooflijk grote bovennatuurlijke dingen.
By drawing on the power of the Spirit with which he had been anointed.
Door te vertrouwen op de kracht van de Heilige Geest waarmee hij was gezalfd.
Let me just remind you of a couple of verses.
Ik wil een paar versen met je lezen.
In Luke chapter 4.
In Lucas hoofdstuk 4.
Jesus is about to go into the wilderness to be tempted of Satan.
Daar gaat Jezus de wildernis in, de woestijn in, om verzocht te worden door de Satan.
And here's how Luke describes it.
En hier is hoe Lucas dat beschrijft.
And Jesus, full of the Holy Spirit.
En Jezus, vervuld van de Heilige Geest,
was led by the Spirit in the wilderness for 40 days, being tempted by the devil.
Werd door de Geest geleid in de woestijn en hij zwierf daar 40 dagen rond, terwijl hij door de duivel op de proef werd gesteld.
Randy talked about being Spirit-filled earlier today.
Randy sprak vandaag over de vervulling met de Heilige Geest.
You realize that Jesus was Spirit-filled?
Besef je je dat Jezus ook vervuld was met de Heilige Geest?
In fact, the very phrase "full of the Holy Spirit" in Luke 4:1.
Het is al zo dat hier staat vervuld van de Heilige Geest in Lucas 4 vers 1.
Is used in the book of Acts to describe Christians.
Dat diezelfde term wordt gebruikt in Handelingen om christenen te beschrijven.
After Jesus had survived the temptations.
Nadat Jezus de verzoeking had weerstaan.
We read in verse 14.
Lezen we in vers 14.
Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee.
Jezus ging terug in de kracht van de Heilige Geest naar Galilea.
Went into the synagogue and began to preach.
En hij ging daarna de synagoge om te prediken.
In the power of the Spirit.
In de kracht van de Heilige Geest.
And in fact quoted from the book of Isaiah.
En hij citeerde daaruit het boek Jesaja.
The Spirit of the Lord is upon me.
De Geest van de Heer rust op mij.
Because he has anointed me to proclaim good news to the poor.
Want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen.
Everything Jesus did.
Alles wat Jezus deed.
Confounding the Pharisees with his teaching.
De fariseeën tegenstand bieden met zijn onderwijs.
Driving out demons.
Demonen uitwerpen.
Cleansing lepers.
Mensen met lepra genezen.
Raising the dead.
De doden opwekken.
Healing the sick.
De zieken genezen.
Loving the unlovely.
De mensen liefhebben die niet geliefd waren.
He did in the power of the Holy Spirit with whom he had been anointed.
Hij deed het allemaal in de kracht van de Heilige Geest waarmee hij gezalfd was.
Did you notice? One other text. Let me just mention it quickly.
Een andere tekst.
Matthew chapter 12.
Matthäus hoofdstuk 12.
Jesus heals a deaf mute.
Jezus geneest een dove man.
And he casts out a demon.
En hij werpt een demon uit.
You remember what the religious leaders said?
Weet je wat de religieuze leiders zeiden?
You did this by the power of Satan.
Je deed het door de kracht van Satan.
And of course, they were, as Jesus later says, committing blasphemy of the Holy Spirit.
En achteraf zegt Jezus, ja, jullie zondigden tegen de Heilige Geest.
And Jesus says this.
Maar Jezus zegt dit.
If I cast out demons by the Spirit of God.
Als ik demonen zou uitwerpen door de Geest van God.
By whom do your sons cast him out?
Door wie zullen jullie zonen hem dan uitwerpen?
Jesus is declaring, I'm conscious of the fact that my power to cast out a demon is from the Spirit of God who indwells me.
Jezus zei, ik ben me ervan bewust dat het de Geest van God is waardoor ik deze demon kan uitwerpen.
That's stunning.
Dat is ongelooflijk.
When I first realized this truth, it revolutionized my ministry.
Toen ik dit voor het eerst besefte, gaf het een enorme verandering in mijn bediening, bekrachtiging van mijn bediening.
Before I saw this in scripture,
voordat ik dit ontdekte in de Bijbel,
Jesus was kind of distant, out there, not really a model to follow.
Was Jezus een soort Superman op afstand, niet echt een rolmodel van mij dat ik kon navolgen.
How can I be expected to do what Jesus did? He was God.
Hoe kon er van mij verwacht worden dat ik hetzelfde zou doen als wat Jezus deed? Hij was God.
Yes, he was and is God, but that's not the explanation for his ministry.
Ja, hij was en hij is God, maar dat is niet de verklaring voor de kracht van zijn bediening.
Peter says it clearly in chapter 10 of the book of Acts.
Peter zegt het heel duidelijk in hoofdstuk 10 van Handelingen.
He went about doing good.
Hij ging uit goeddoende.
Healing all who were oppressed by the devil.
En hij genas iedereen die door de duivel werd belaagd.
For God was with him.
Want God was met hem.
God the Holy Spirit, with whom he had been anointed.
God de Heilige Geest, door wie hij was met wie hij was gezalfd.
It's also important to note something in Acts 10:38.
Het is ook belangrijk om iets te begrijpen in Acts
10:38.
Yes. Ja, Handelingen 10 vers 38.
Healing the sick and delivering those who are demonized.
Het genezen van zieken en het bevrijden van mensen die te maken hebben met demonen.
Is said to be the doing of good.
Wordt hier genoemd goed doen.
Think about that.
Denk daar eens over na.
How many times have people tried to tell you that disease is in and of itself a good thing?
Hoe vaak hebben mensen je niet wijs proberen te maken dat ziekte iets goeds in zich meedroeg?
Then why would Jesus go about healing those who were afflicted?
Nou, waarom wordt dan als Jezus zieken geneest, waarom wordt het dan goed doen genoemd?
And what I'm asking you all to consider this evening.
En wat ik jullie wil vragen om bij stil te staan deze avond.
Is that this very Holy Spirit who anointed and empowered Jesus?
Is dat dezelfde Heilige Geest die destijds Jezus bekrachtigde en zalfde?
To transcend the limits of his human nature.
Om de begrenzingen van zijn menselijke natuur te kunnen verkennen, helemaal in bezit te nemen.
To accomplish supernatural things.
Om bovennatuurlijke dingen te doen.
He did by the power of the Spirit.
Dat hij dat deed door de kracht van de Heilige Geest.
The very same Spirit that indwells you and me.
Dat dezelfde Heilige Geest is die hetzelfde mogelijk maakt in jou.
Luke chapter 11 verse 13.
Lucas 11 vers 13.
Jesus said this.
Daar zegt Jezus het volgende.
If you then being evil.
Als jullie die verkeerd zijn.
Know how to give good gifts to your children.
Weten hoe jullie goede gaven moeten geven aan jullie kinderen.
How much more will the Holy Spirit will the Father.
Hoeveel te meer wil de Vader
give the Holy Spirit to those who ask.
De Heilige Geest geven aan hen die hem erom vragen.
What are we talking about?
Waar hebben we het over?
We're talking about power.
We hebben het over kracht.
We're talking about the very energy of God himself.
We hebben het over de energie die uitgaat van God zelf.
Residing and dwelling within every born again believer.
Die aanwezig is en die elke wedergeboren christen bekrachtigt.
The problem isn't that you don't have the Spirit.
Het probleem is dat wij niet de Heilige Geest.
All Christians are indwelt by the Holy Spirit.
Indwelt. Dat is gewoon mooi. Elke christen heeft de Heilige Geest.
The problem is he's imprisoned there.
Het probleem is dat hij is ergens verborgen in ons.
And we need to release his power through our ministry, through our words, through our hands.
En hij wil graag openbaar worden door onze bediening, door onze woorden, door onze handen.
I can't think of anything more remarkable.
Ik kan over niets denken dat meer bijzonder is.
Than that the very power of the God who has Genesis 1 on his resume.
Dat het dezelfde kracht die een God was toen hij de wereld schiep in Genesis hoofdstuk 1.
Lives in me.
In mij woont.
Lives in you.
In jou woont, in u woont.
Secular humanists and atheists.
Humanisten, seculiere humanisten die en atheïsten die.
They want us to believe that the material world is all that there is.
Die proberen ons aan te praten dat de materiële, de zichtbare wereld alles is wat er is.
This pulpit.
Deze.
Yeah, whatever.
Drijfhouten preekstoel. Yeah.
Yeah. This floor on which we're standing. The clothes that we wear.
Het podium waarop we staan. De kleren die we dragen.
The only thing that is real. So they tell us.
Het enige dat echt is,
so what you can smell, see, hear, taste and touch.
Is wat je met je zintuigen kunt waarnemen, wat je kunt zien en kunt voelen, kunt ruiken, kunt aanraken.
But the biblical worldview says that everything that is material.
Maar de Bijbelse wereldvisie zegt dat alles wat zichtbaar is.
Was called into existence out of nothing by the supernatural spiritual being, the God of the Bible.
Geschapen is vanuit het onzichtbare door de bovennatuurlijke kracht die in God is.
It's the very power that created everything out of nothing.
Het is zijn kracht die het zichtbare schiep vanuit het onzichtbare.
The power that parted the Red Sea.
Dezelfde kracht waardoor de Rode Zee in twee werd gespleten.
The power that enabled a young virgin girl to conceive.
De kracht waardoor Maria als maagd een kind kon krijgen.
The power that could raise a dead man back to life.
De kracht waardoor een dode kan opstaan uit de dood.
Folks, that very power.
Lieve mensen, diezelfde kracht.
Not a secondary different power.
Niet een soort tweedehands andere kracht.
The very power, the supernatural energy that is God himself.
Maar dezelfde kracht, dezelfde bovennatuurlijke kracht die in God is,
literally lives inside the Christian.
Letterlijk, die kracht leeft letterlijk in ons als gelovigen.
We have for too long treated power as a point of debate and argument.
We hebben te lang Gods kracht gebruikt als een thema om over te praten.
Just some sort of abstract energy like Star Wars.
Een soort abstracte energie zoals je in Star Wars ziet.
This power is a person.
Maar deze kracht is een persoon.
It's the person of the Holy Spirit.
Het is de persoon van de Heilige Geest.
If you make any attempt to live life or carry out ministry apart from this power,
als je ooit een poging zou willen doen om je bediening te hebben of te leven zonder deze kracht,
you may make a great name for yourself.
Dan zul je een grote naam maken voor jezelf.
Earn a lot of money.
Je zult veel geld kunnen verdienen.
You'll accomplish nothing to the glory of God.
Maar je zult niks bereiken als het gaat om de heerlijkheid van God.
Philippians chapter 3.
Filippenzen hoofdstuk 3.
The apostle Paul talks about suffering the loss of all things for the sake of knowing Christ.
Daar spreekt Paulus over alles loslaten, over lijden omwille van Christus.
He says, I relinquished and turned my back on everything.
Hij zegt, ik wil alles prijsgeven.
In order that I might know him and the power of his resurrection.
Met maar één doel, ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding.
How many times have you read over that and it never registered in your mind?
Hoe vaak heb je dit gelezen zonder dat je echt besefte wat hier staat?
Paul is saying, I want to know the power that raised Jesus from the dead.
Paulus zegt hier, ik wil de kracht kennen waardoor Christus uit de dood werd opgestaan.
He doesn't mean I want more theoretical knowledge about it.
Hij zegt hier niet, ik wil gaan begrijpen of ik wil meer theoretische kennis hebben over die kracht.
He's not saying I want more empirical evidence so I can demonstrate it to atheists and unbelievers.
Hij zegt niet, ik wil allerlei empirische bewijzen hebben zodat ik die kracht kan aantonen tegenover atheïsten.
I want to personally taste and feel and experience this power.
Maar hij zegt, ik wil het voelen, ik wil het zien, ik wil het ervaren, deze kracht.
I want that very energy of God.
Ik wil dat deze energie van God,
the spirit of the living Christ,
de geest van de levende Christus,
to course through my being.
Dat hij mijn hele leven helemaal doorgloeit.
That I, like Jesus, might heal those who are sick.
Dat ik net zoals Jezus de zieken zal mogen genezen.
That I, like Jesus, might cast out demons.
Dat ik net zoals Jezus demonen mag uitdrijven.
So what Paul's asking for isn't primarily a mental or intellectual grasp.
Dus waar Paulus hier om vraagt, is dat zomaar iets wat te maken heeft met het verstand, wat hij wil weten, wat hij wil achterhalen?
I want to experience the intimacy of a relationship with the Spirit that will empower my life the way it did Jesus.
Nee, ik wil de intimiteit ervaren van waaruit de kracht van God vrijgezet wordt, de kracht die ook in Jezus was.
In Ephesians chapter 1.
In Ephesians hoofdstuk 1.
Paul prays for the Ephesian Christians and by extension all of us as well.
Bidt Paulus voor de christenen in Efeze en door en heen ook voor ons.
Said, I ask the Father that he may give to you the spirit of wisdom and revelation.
En daarin zegt hij, mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de luister, u een geest van inzicht schenken.
And if the word spirit in your Bible is not with a capital S.
En als het woord geest in jouw Bijbel met een kleine G staat.
Get another translation.
Pak dan een andere Bijbel.
He's talking about the Holy Spirit.
Want het gaat hier over de Heilige Geest.
The Spirit who brings wisdom and revelation to us.
De Heilige Geest die openbaring geeft en wijsheid.
And here's why.
En hier is waarom.
So that we might know what is the immeasurable greatness of his power.
Zodat wij de kracht zullen zien van de luister die is in alle heiligen.
Now listen closely. Not just that we might know that power theologically.
Hoe overweldigend groot de kracht is. Dat betekent niet alleen dat wij zullen beseffen hoe groot het is, theologisch.
But we might know the immeasurable greatness of his power toward us who believe.
Maar zodat we die overweldigende kracht zullen gaan ervaren die in ons is als gelovigen.
And then he says, this is the power that raised Jesus from the dead.
En dan zegt hij, diezelfde kracht, daardoor stond Jezus op uit de dood.
And exalted him to the right hand of the Father.
En daardoor werd hij verhoogd aan de rechterhand van God.
And subjected all of his enemies underneath his feet.
En hij, als alle vijanden werden onder zijn voeten onderworpen.
You beginning to get the picture.
Begin je een beetje te begrijpen.
Of what is available to you and me.
Begin je te begrijpen wat er beschikbaar is voor jou en voor mij.
As the children of God in whom the Spirit dwells.
Als kinderen van God in wie de Heilige Geest is.
It doesn't stop there.
Maar het stopt daar niet.
Ephesians chapter 3, two chapters later.
Ephesians hoofdstuk 3, twee hoofdstukken verder.
Paul again prays that God would grant to us through the Spirit.
Daar zegt Paulus opnieuw, daar bidt u opnieuw, hem nu die blijkste kracht welke in ons werkt.
To be strengthened with power.
Bij macht is oneindig veel meer te doen dan wij kunnen bidden of beseffen.
In our inner being.
In ons innerlijk.
He doesn't want this power to sit on the shelf.
Hij wil niet dat deze kracht zomaar ergens op de plank blijft liggen.
He doesn't just want you to sing of it in a time of worship.
Hij wil niet dat we er alleen over zingen.
He's saying, I want you to be strengthened with this power in your inner being, in your heart, in your soul.
Maar hij zegt, ik wil dat je bekrachtigd wordt in je innerlijke wezen, in je ziel.
And then at the end of chapter 3 of Ephesians.
En dan aan het einde van hoofdstuk 3 van Efeze.
You all know this. Now to him who is able to do far more abundantly than all we ask or think.
Je kent het, er staat aan hem die door de kracht die in ons werk bemacht is, oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken.
Stop right there.
Daar stoppen we.
God is able to do exceedingly abundantly beyond all that we ask or think.
God is in bij machten om overvloedig en ongelooflijk meer, veel meer te doen dan wij kunnen bidden of denken.
Where does he do this?
Waar doet hij dit?
How does he do it?
Hoe doet hij dit?
The next phrase.
Het volgende vers.
According to the power at work inside us.
Volgens de kracht die werkt in ons.
To him be glory in the church and in Jesus Christ through all generations.
Aan hem komt de eer toe in de kerk en in Christus Jezus tot in alle generaties.
No matter how high your expectations were in coming to this conference.
Het maakt niet uit hoe hoog je verwachtingen waren toen je naar deze dienst kwam.
No matter how expansive your prayers have been.
Hoe uitgebreid je en intens je gebeden ook zijn geweest.
God can do exceedingly abundantly beyond it all.
God kan altijd meer en overvloediger geven.
Through the same power that anointed and filled Jesus.
Volgens de mate van dezelfde kracht waardoor Jezus werd gezalfd.
That anoints and fills you and me.
En waardoor ook wij zijn gezalfd.
And it's not just for signs and wonders.
En dan gaat het niet alleen om tekenen en wonderen.
In Colossians chapter 1 verse 11, verse 19.
In Colossen 1 vers 19.
Paul says, for this I toil.
Daar zegt Paulus.
Struggling with all his energy. That he powerfully works within me.
Want het heeft de ganse volheid, de hele volheid van God, zijn kracht behaagd om in hem woning te maken.
You want to know why you're frustrated in your life or in your pastoral ministry?
Ben je benieuwd waarom je soms gefrustreerd bent in je leven en in je bediening in de kerk of buiten de kerk?
Because you're trying to accomplish supernatural goals.
Dat komt omdat je bovennatuurlijke doelen hebt.
Through purely natural means.
Die je probeert te bereiken door natuurlijke middelen, via natuurlijke wegen.
You say, how did Paul persevere? How did he endure such horrible oppression?
Maar hoe was het mogelijk dat Paulus volhield, ondanks alle tegenstand die hij meemaakte?
He said, it's God's energy powerfully at work within me.
Hij zegt, het is Gods energie die krachtig in mij werkt.
I want you to understand something about this.
Ik wil dat je iets heel goed begrijpt.
We're not talking about something that's extraordinary or unusual.
We hebben het hier niet over iets dat heel buitengewoon is of heel zeldzaam.
We're talking about an experience that's supposed to be routine and normative.
We hebben het hier over een ervaring die normaal zou moeten zijn in het
This
leven.
This is a daily reality.
Dit is gewoon dagelijkse realiteit.
Every facet of your life is a child of God.
Elk facet van je leven is kind van God.
Is to be an expression of the power of the Holy Spirit that indwelt Jesus.
En alles mag een expressie zijn, een uiting zijn van de kracht van de Heilige Geest die in jou is.
And now indwells us.
En nu ook in ons woont.
Resisting the temptation of the enemy.
Tegenstand bieden aan de verleidingen van de
The power to love your spouse.
De kracht om van je partner te houden.
The power to be faithful at your job.
De kracht om trouw je werk uit te oefenen.
It's all the result of this divine energy, the Spirit of God indwelling us.
Het is allemaal het resultaat van die goddelijke kracht die in ons is.
Are you losing hope?
Verlies je hoop?
Romans 15:13.
Romeinen 15, vers 14.
Paul says it's through the power of the Holy Spirit that we abound in hope.
15, vers 13. De God van de hoop vervulle u met vreugde.
2 Thessalonians chapter 1, verse 11.
2 Thessalonians 1, vers 11.
He says every resolve for good and every work of faith.
Hij zegt alles wat wij in geloof ondernemen
is accomplished by his power.
Wordt tot een goed einde gebracht door de kracht van God.
In fact, the very kingdom of God consists in power.
En het is zelfs zo, het hele koninkrijk van God bestaat uit kracht.
Randy made a very important point. I can't remember if it was yesterday or today.
Randy bracht iets heel krachtigs naar voren. Ik weet niet meer of het gisteren was of vanmiddag.
When he reminded us that the kingdom of God isn't merely signified by the power of the Spirit.
Toen hij zei dat het koninkrijk van God niet zomaar geheiligd alleen is door de kracht van God.
It consists of the power of the Holy
Spirit.
Maar
dat het uit de kracht van de Heilige Geest bestaat.
See, people say all the signs and wonders of Jesus were designed to testify that the kingdom had come.
Sommige mensen zeggen, ja, de krachten, de tekenen en wonderen, die zijn bedoeld om te bewijzen dat het koninkrijk van God gekomen is.
True enough in itself.
En hoewel dat ook waar is.
But even more importantly, the kingdom consists, its very essence is the expression of divine power.
Is het veel eer zo dat het koninkrijk van God bestaat uit die kracht? Dat is de essentie van het koninkrijk van God.
Now here's the really good news.
En hier is het echt goede nieuws.
We see it in the ministry of Jesus.
We zien het in de bediening van Jezus.
We've seen it in these statements about what God wants to do for us.
We zien het in de vers die we net gelezen hebben over wat God wil doen in ons.
He wants to impart this power.
Hij wil deze kracht aan ons overdragen.
He wants to intensify its presence and operation in our lives.
Hij wil dat zijn krachtige de werking van zijn geest intenser wordt in ons leven.
In Luke chapter 9 verses 1 and 2.
In Lucas 9 vers 1 en 2.
Jesus called his disciples to himself.
Er staat op een dag riep Jezus de 12 bij elkaar.
And gave them power.
En hij gaf hun de macht.
He gave them power. He imparted power and authority to them.
Hij gaf hun macht, dus hij droeg zijn macht en autoriteit over aan hen.
Over all demons and to cure diseases.
Om boze geesten uit te drijven en ziekten te genezen.
Luke 24.
Lucas 24.
Before Jesus ascended to the right hand of the Father.
Voordat Jezus naar de rechterhand van God ging.
He said, I am sending the promise of my Father upon you.
Daar zegt hij, ik zal de Heilige Geest, de belofte van God sturen.
But stay in the city until you're clothed with power.
Maar blijf hier in de stad wachten tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.
Acts chapter 1 verse 8.
Handelingen 1 vers 8.
You will receive power when the Holy Spirit has come upon you.
U zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt.
One of my favorite verses.
Een van mijn favoriete versen.
Is Luke 5:17.
Is Lucas 5 vers 17.
It says that on one particular day,
daar staat op een dag,
as he was teaching,
toen Jezus de mensen over God vertelde,
Pharisees and teachers of the law were sitting there.
Zaten er ook fariseeën en bijbelgeleerden te luisteren.
They had come from every village of Galilee and Judea and from Jerusalem.
Ze kwamen overal vandaan uit Galilea, Judea en uit Jeruzalem.
Listen to this last sentence.
En luister dan naar dat laatste zinnetje.
And the power of the Lord was present with Jesus to heal.
En Gods genezende kracht was over Jezus en gaf hem de kracht om ziekte te genezen.
How was he able to heal that day?
Hoe kon hij die dag zieken genezen?
The Spirit of God was uniquely and powerfully present operating through him.
Doordat de Heilige Geest op een unieke manier werkzaam was in hem en door hem heen.
The idea that Jesus would impart this power to his followers.
Het idee dat Jezus, de wetenschap dat Jezus deze kracht aan ons wil overdragen als volgelingen van Jezus.
It sounds weird.
Klinkt eigenlijk vreemd.
It sounds magical.
Het klinkt zelfs een beetje magisch.
Conservative evangelical Christians, they get nervous when they hear this.
Sommige mensen die er niet gewend zijn, evangelicale christenen, die worden er zelfs een beetje nerveus van.
Because there are many biblical texts.
Want er zijn heel veel teksten in de Bijbel.
That talk about this power literally going out of Jesus into somebody else.
Heel veel teksten in de Bijbel spreken erover dat deze kracht die in Jezus was letterlijk overgaat naar mensen om hem heen.
That scares a lot of people.
En dat is spannend voor veel mensen.
You remember the story of the woman who had the issue of blood for 12 years.
Je kent het verhaal van de bloedvloeiende vrouw die 12 jaar lang te lijden had aan die ziekte.
And she came up secretly behind Jesus to touch the hem of his garment.
Ze kwam in het geheim zonder dat iemand zag achter Jezus aan om de zoom van zijn mantel aan te raken.
It's almost humorous what happens.
En het is bijna humoristisch wat er dan gebeurt.
The text says Jesus perceiving that power had gone out of himself.
De tekst zegt Jezus die door had dat de kracht van hem was uitgegaan.
He felt it. He felt the power of the Spirit go out of him into her.
Hij voelde dat gewoon. Hij voelde dat de kracht van de Heilige Geest uitging vanuit hem naar deze vrouw.
And he stopped and said, "Who touched my garment?"
En je weet uit het verhaal dat hij stopt en dat hij zegt, wie raakte mij aan?
And Peter said,
en Petrus die zei,
give me a break.
Alsjeblieft zeg.
Everybody's touching you.
Al die mensen die allemaal rond u samen zijn, die al je aanraken.
Jesus said, no, there are touches and then there was this touch.
Maar Jezus zei, nee, je hebt die aanraking, maar je hebt ook andere aanrakingen.
And he knew it was different because it came from her faith.
En hij wist dat dit een andere aanraking was.
And he said, I felt it go out of me and into her.
Omdat hij haar geloof zag en hij zei, ik zag mijn kracht uitgaan naar haar toe.
Luke 6:19.
Lucas 6, vers 19.
All the crowd sought to touch him.
De hele menigte probeerde hem aan te raken.
For power came out from him and healed them all.
Want er ging een kracht uit van hem uit.
You may think that's weird.
Denken jullie dat het vreemd is?
It may be offensive.
Het is misschien wel een beetje.
But it's not just in my Bible. It's in yours too.
Het is misschien vreemd, maar het staat niet alleen in mijn Bijbel, maar ook in jouw Bijbel.
Honestly, your greatest need.
Eerlijk gezegd.
Is to embrace a biblical worldview.
Je belangrijkste behoefte, de belangrijkste behoefte die je hebt, is dat je een Bijbelse wereldvisie gaat omarmen.
For far too long, the Church of Jesus Christ has been operating on a secular worldview.
Veel te lang heeft de kerk geleund op een seculiere wereldse visie.
If there's going to be a physical effect, there must be a physical cause.
Als er een zichtbaar effect is, dan moet er ook een zichtbare oorzaak zijn.
The New Testament talks about incredible physical effects. Coming from a spiritual cause.
Maar het Nieuwe Testament vertelt over ongelofelijke, waarneembare gevolgen die veroorzaakt worden door geestelijke oorzaken.
Now, let me make one very important qualification.
Nou, ik wil iets heel belangrijks zeggen.
I'm not talking about fleshly triumphalism. Is triumphalism a good word to use? Can you?
That's it. Oh. Yes. Ik spreek hier niet over vleeselijk, menselijk triomfalisme.
There are some within the charismatic Pentecostal world.
Er zijn sommigen in de charismatische wereld
who think that the power of the Holy Spirit
die denken dat de kracht van de Heilige Geest
is to enable us not to have to face challenges in life.
Bedoeld is om ons te bewaren voor allerlei uitdagingen in het leven.
So that we will never experience weakness.
Zodat wij nooit zwakheid zullen meemaken.
We'll always get an increase in salary when we ask for it from our employer.
Zodat ons salaris altijd omhoog gaat en we altijd krijgen wat we vragen van
onze
werkgever.
That we will somehow live above and beyond the struggles of ordinary people.
Dat op de een of andere manier een leven leiden dat uitgaat boven het leven van normale mensen.
It's not what we're talking about.
Maar dat is niet waar we het over hebben.
The power of God manifests itself most clearly.
De kracht van God openbaarde zichzelf op het mooist.
When it comes through weak, broken people like you and me.
Als hij tot uiting komt, tot uitdrukking komt door kwetsbare, gewone mensen zoals wij.
You remember when Paul visited the city of Corinth?
Je herinnert je misschien dat toen Paulus de stad Korinthe bezocht.
He said, I came to you in weakness, in fear, and in much trembling.
Dat is echt, ik kwam naar jullie toe in zwakheid en met angst en beven.
That's Paul, the apostle, talking.
Dat is notabene Paulus, de apostel, die hier zo spreekt.
He said, my speech and my message were not in plausible words of wisdom.
Hij zei, mijn woorden, mijn boodschap waren, het was niet in woorden van wijsheid.
He says, my entire presence and all of my ministry.
Hij zei, mijn volledige aanwezigheid bij jullie en mijn bediening.
Came in demonstration of the spirit and of power.
Toonde ik in openbaring van geest en van kracht.
So that your faith might not rest in the wisdom of men, but in the power of God.
Zodat je geloof niet gebouwd zou worden op de wijsheid van mensen, maar op de kracht van God.
Paul wasn't a particularly eloquent speaker.
Paulus was niet echt een heel mondig spreker. Een
and he knew other philosophers and teachers could come in after him.
En hij wist dat er daarna filosofen en leraren zouden kunnen komen.
And deliver eloquent, persuasive sermons.
Die prachtige toespraken zouden kunnen houden, waarvan iedereen onder de indruk was.
And if the faith of the Corinthians was dependent on who's more eloquent.
En hij wist dat als het geloof van de Corinthiërs afhankelijk was van de eloquentie, van de manier waarop mensen spraken.
Paul said, I don't have much hope for you.
Dan zei Paulus, dan zou ik niet veel hoop voor jullie hebben.
That's why I demonstrated to you spiritual power so that your faith might be in God.
En dat is waarom ik kwam in demonstratie van kracht en geest.
2 Corinthians 4:7.
2 Korinthe 4 vers 7.
We have this treasure of the gospel in jars of clay.
We hebben deze schat in aarden vaten.
It's talking about our weaknesses.
Dat gaat over onze zwakheid.
So that the surpassing power belongs to God and not to us.
Zodat de ongelooflijke kracht van God komt en niet van ons.
Why did Paul finally yield to the reality of the thorn in the flesh, whatever it was?
Waarom sprak Paulus over die doorn in zijn vlees, wat het ook geweest mag zijn?
He said, it's because it's then that the power of Christ is most clearly seen in me.
Hij zei, want door die doorn in mijn vlees zal de kracht van God, zal de kracht die in mij is, duidelijk van God afkomstig zijn.
Now, let me take the last few minutes I have and talk about power for spiritual gifts.
Ik wil de laatste tijd die ik heb, wil ik spreken over de kracht van de Heilige Geest.
I use the English Standard Version. of the Bible. I love this translation.
Ik gebruik de vertaling, de English Standard Version, ESV.
And all through the Gospels, it talks about Jesus performing mighty works.
De hele evangelie heen zie je dat Jezus bezig is om grote werken van God uit te voeren.
It's talking about his miracles, signs and wonders.
Het gaat over zijn wonderen, over wonderen en tekenen.
And in every case, that's the translation of the Greek word for power in the plural.
En elke keer is het de Griekse vertaling van het woord kracht, meervoud.
So, what is it saying? He performed expressions of power.
Dus er waren uitingen van kracht.
Manifestations of the Spirit.
Manifestaties van de geest, openbaring van de geest.
When Paul talks about the spiritual gift of miracles.
Als Paulus spreekt over de geestesgaven van wonderen.
The word miracles is once again the translation of the Greek word for power.
Is het woord wonderen opnieuw de Griekse vertaling van het woord voor kracht.
Acts chapter 1 verse 8. A verse that all Christians know.
Handelingen 1 vers 8, een vers dat iedereen kent.
Jesus tells the disciples, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you.
Dat vertelt Jezus aan zijn discipelen, jullie zullen kracht ontvangen als de Heilige Geest over jullie komt.
You'll be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria and the uttermost parts of the earth.
Jullie zullen mijn getuigen zijn te beginnen in Jeruzalem, Judea, Samaria en de andere delen van de wereld.
Most Christians think that Jesus is talking about power for gospel witness.
De meeste christenen denken dat het hier gaat om de kracht om het evangelie te kunnen vertellen.
And he is.
En dat, daar gaat het ook
not
over.
Not denying that in the least.
Ik wil dat niet ontkennen.
But there's far more involved in that.
Maar er zit veel meer in dit woord.
Luke, as you know, wrote the gospel that bears his name and the book of Acts.
Lucas, zoals jullie weten, schreef het evangelie dat zijn naam draagt, maar ook het boek Handelingen.
He uses the Greek word power 25 times.
Hij gebruikt het Griekse woord voor kracht 25 keer.
20 of those 25 times.
20 van die 25 keer.
It describes what God either does through Jesus or what he does through people like you and me.
Beschrijft dat woord de kracht die in Christus uitgestort werd, door Christus heen ging, of de kracht die door ons uitgeoefend werd.
And those 20 occasions are divided 10 and 10 equally.
En dat woord dat is 10-10. Dus 10 keer gaat het over Jezus, 10 keer over ons.
In the 10 instances that describe what God does through the power of the Spirit in Jesus. It's talking about his miracles.
De 10 keer dat het gaat over de kracht van God die door Jezus gedemonstreerd werd, gaat het over zijn wonderen.
Now, what about those other 10 instances of the word power?
Nou, waar gaat het over als het die andere 10 betreft? Over
that describe what God does through ordinary men and women like you and me.
Daar gaat het over de kracht die God zichtbaar maakt door gewone mensen zoals jij en ik.
9 of those 10 describe the performance of miracles and signs and wonders.
9 van die 10 keer beschrijven de kracht waardoor tekenen en wonderen worden gedaan.
You know where the 10th verse is?
En weet je waar het 10e vers over gaat?
Acts 1:8.
Dat is.
Does it not make sense?
Handelingen hoofdstuk 1 vers 8.
That Acts 1:8 would also be talking about the power to perform signs and wonders.
Zou het dan niet heel logisch zijn dat het in de Handelingen 1 vers 8 ook gaat over de kracht om wonderen en tekenen te doen?
Still has evangelism and boldness in view.
Natuurlijk, het gaat er ook over evangelisatie. Het gaat er ook over de moed om te getuigen.
But Luke obviously also is describing power to perform miracles and operate in spiritual gifts.
Maar het is zo duidelijk dat het hier ook moet gaan over de kracht om wonderen en tekenen te doen.
So stop and think again about these two statements by Jesus before he ascended to the Father.
Dus laten we even weer opnieuw stilstaan bij die twee statements die de Heer Jezus maakte voordat hij naar zijn Vader ging.
Luke 24:49.
Lucas 24.
You will be clothed with power from on high.
Vers 49 waar het gaat, u zult bekleed worden met kracht vanuit
Acts
de
hoogte. Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you.
Handelingen 1 vers 8, jullie zullen kracht ontvangen als de Heilige Geest over jullie komt.
I can almost hear this conversation between Jesus and his disciples.
Ik kan bijna horen hoe dat gegaan moet zijn toen de discipelen erover spraken met Jezus.
I can't prove it happened, but if I had been a disciple, I would have done it.
Ik kan het niet bewijzen dat het zo is gegaan, maar als ik een discipel zou zijn geweest daar bij Jezus, zou het als volgt gegaan zijn.
Okay, Lord, let me get this straight.
Okay, Heer Jezus, laten we eventjes het duidelijk zijn.
Are you suggesting that the power that was present with you that day to heal the sick is going to come on me?
Probeert u nu duidelijk te maken aan ons dat dezelfde kracht die in u was, waardoor u de zieke genas, dat die kracht ook over ons komt?
Are you telling me that the power by which you cast out demons, I'm going to be clothed with that?
Zegt u nou echt dat die kracht waardoor u demonen uitwierp, dat wij ermee bekleed zullen worden?
And the power by which you cleanse lepers and raise the dead, it's going to be in me?
En dezelfde kracht waardoor melaatsen genezen werden en mensen te dood opstond, komt die kracht ook over mij?
And I can just envision Jesus with a big grin on his face. Yeah.
En ik stel me Jezus voor met een grote grijns op zijn gezicht.
Okay.
Ja, zeker.
Let me ask this a little bit differently, Lord.
Okay, nou laten we het iets anders. Ik wil het iets anders vragen.
So you're saying that the power that went out of you and into that woman and healed her body?
Wilt u zeggen dat dezelfde kracht die van u uitging naar die bloedvloeiende vrouw waardoor zij genezen werd,
is going to come upon me and indwell me permanently?
Dat die kracht ook over mij zal komen en dat die voor altijd op mij zal blijven?
You got it.
Ja, je snapt het goed.
All right, Lord, I just wanted to make sure that I understood exactly what you're saying.
Okay, Jezus, ik wil even weten of ik het echt goed begrijp.
One final text, and then I'm going to kind of wrap this up.
Eén laatste tekst, en daarna wil ik nog eens even.
You know what Jesus did on the day in which he appeared to his disciples after the resurrection.
Je weet wat Jezus deed op de dag dat hij verscheen voor zijn discipelen na de opstanding.
They were hiding behind closed doors.
Ze hadden zich verborgen achter deuren, gesloten deuren.
Jesus appears to them.
En Jezus komt zomaar binnen.
Remember the first thing he said?
En wat is het eerste woord dat hij uitspreekt?
Peace be unto you.
Vrede zij u.
Receive the Holy Spirit.
En hij blies en hij zei: ontvang de Heilige Geest.
He exhaled and breathed on them.
Hij ademde de Heilige Geest over hen.
And he said, receive the Holy Spirit.
En hij zei: ontvang de Heilige Geest.
And then he said this.
En toen zei hij dit.
As the Father sent me.
Zoals de Vader mij gezonden heeft.
How did he send Jesus?
Hoe zond de Vader Jezus?
He sent him in the power of the Holy Spirit.
Hij zond hem in de kracht van de Heilige Geest.
John 3:34. He gave him the Spirit without measure.
Johannes hoofdstuk 3. Hij gaf hem de Geest niet met mate.
As the Father sent me.
Zoals de Vader mij zond.
Receive the Spirit, so I send you.
En hij blies op Jezus: ontvang de Heilige Geest, en zo zend ik ook jullie.
Jesus was saying, my personal physical presence on this earth has come to an end.
Jezus zei hier, ja, mijn fysieke aanwezigheid hier op aarde komt tot een einde.
But my mission to the nations continues in and through you.
Maar mijn bediening, mijn missie naar de volkeren toe komt niet tot een einde, maar zal doorgaan.
And I would never dream of sending you out in the power of your own will.
En ik zou het nooit willen dat ik jullie uit zou zenden in de kracht van jullie eigen wil.
Or the intelligence of your own mind.
Of de intelligentie, het verstand dat je zelf hebt.
I'm sending you out in the power of the very spirit that the Father poured out on me that enabled me to do what I did.
Maar ik zend jullie uit in dezelfde kracht waardoor ik uitgezonden werd en waardoor ik wonderen en tekenen kon doen.
So why don't we experience this power more consistently?
Nou, waarom ervaren wij die kracht niet altijd?
One reason is we're ignorant of it.
Een van de redenen is omdat wij het niet helemaal begrijpen, omdat wij.
We've never taken the time to look at this multitude of biblical texts that talk about it.
Omdat we niet altijd de tijd nemen om die overvloed aan teksten te lezen die hierover gaan.
Second reason is we might know about it, but we don't want it.
De tweede reden na onwetendheid is dat we het wel weten, maar het eigenlijk niet willen.
We're satisfied with the way things are going.
We zijn tevreden met hoe het gaat.
I don't want to rock the boat in my church.
Ik wil niet voorop lopen altijd in de kerk.
I don't want to do anything that's going to split it or blow it up.
Ik wil niets doen waardoor de kerk in tweeën kan splitsen of.
Just a lack of desire.
Dit is gewoon niet waar ik zin in heb.
Then there's fear.
En dan is er een derde reden, angst.
Let me give you a biblical example.
Laat me je een Bijbels voorbeeld geven.
John chapter 9, Jesus heals the man who had been born blind.
Johannes 9, Jezus geneest de man die blind geboren was.
Get your mind around that for just a moment.
Okay, denk er eens eventjes over na.
We're not talking about a man who needed glasses like I do.
We hebben het niet over een man die een beetje slechtziend is en die een bril heeft.
I might as well be blind right now because you're just a blur.
Ik zou nu net zo goed trouwens blind kunnen zijn, want jullie zijn één grote vlek. Ah, daar zijn jullie weer.
We're talking about a man who had never seen the light of day.
We hebben het hier over een man die nog nooit het daglicht heeft gezien.
And Jesus did one of the strangest things he ever did.
En Jezus deed een van de meest vreemde dingen die je ooit heeft gedaan.
He leaned over and he spit on the ground and made little mud balls.
Hij spuugde op de grond en hij maakte kleine balletjes van modder.
Not a very sophisticated act, right?
Dat is niet een hele nette daad.
Then it gets worse. He takes it and he smears it on this man's eyes.
En het wordt nog erger. Hij pakt die modder en hij smeert het op de ogen van die man.
Tells him to go and to wash it off.
En dan zegt hij: ga heen en was het van je af.
He's totally healed.
En hij is volledig genezen.
And the religious leaders, they don't know what to do.
En de religieuze leiders van die tijd, ze wisten niet wat ze moesten doen.
The people are talking, they say, That's the blind guy that's been sitting there for 30 years.
En de mensen begonnen te praten. Ze zeiden, dat is die blinde man die hier heeft gezeten voor de 30 jaar.
No.
En ze zeiden, nee, dat kan niet waar zijn.
That must be his twin brother. They switched him out to pull a trick on us.
Nee, dat moet zijn tweelingbroer zijn. Ze hebben een trucje uitgehaald.
No, that's him. I know him.
Nee, het is hem echt. Ik ken hem.
The religious leaders looked and they said, wait a minute.
En de godsdienstige leiders die keken en ze zeiden, wacht eens even.
Blind people don't just start seeing.
Blinde mensen die gaan niet zomaar zien.
How did this happen?
Hoe is dit kunnen gebeuren?
They discovered that Jesus had done it on the Sabbath.
En toen ontdekten ze dat Jezus het op Sabbat had gedaan.
Oh, we can't have that.
Maar dat kan niet door de beugel.
I mean,
ik bedoel,
healing the blind man, well, yeah, that's pretty nice, but not on the Sabbath, for heaven's sake.
Een blinde man genezen, dat is nog tot daartoe, maar alsjeblieft, niet op de Sabbat.
So they divide and they're disputing with one another.
Dus ja, ze waren onderling aan het praten.
Then they go to his mom and dad.
En toen ging die blinde man naar zijn vader. En dan gaan ze naar zijn vader en moeder.
If this had been your son or daughter, would you not be throwing the biggest party and celebration in the city?
Nou, stel dat het jouw zoon zou zijn, zou jij dan niet het grootste feest gaan organiseren dat je ooit hebt gezien?
The Pharisees find him. They ask him three short questions.
De Farizeeën ze vinden hem en ze stellen hem drie vragen.
Is this your son?
En ze vragen aan de ouders: is dit uw zoon?
Was he really blind?
Was hij echt blind?
How does he now see?
En hoe kan hij nu zien?
And they give him three short answers.
En zijn ouders geven drie korte
antwoorden. Yep, that's our boy.
En ze zeggen, ja zeker.
Yeah, he was blind.
En ja zeker, hij was blind.
We don't have a clue. Why don't you go ask him?
En we snappen er helemaal geen pepernoot van.
But the text says something very interesting.
Maar de tekst zegt iets bijzonders.
Verse 22 says they said this because they feared the Jews.
Vers 29 daar staat, ze zeiden dit uit angst voor de Joden.
They were so terrified of losing face.
Ze waren zo bang dat ze hun geloofsovertuigingen zouden verliezen.
So frightened of being put out of the temple.
Ze waren zo bang dat ze uit de tempel geworpen zouden worden.
That they couldn't even acknowledge that their son, who was born blind, could now see.
Dat ze niet eens durfden te erkennen dat hun zoon, die nu duidelijk kon zien, genezen was.
The fear of man is indescribably powerful.
De angst voor mensen is zo ongelooflijk krachtig.
And each of us,
en ieder van ons,
must come to grips with the degree to which fear of man,
moet bij zichzelf nagaan in hoeverre de angst voor
and
mensen,
the fear of losing face,
en de angst om je gezicht te verliezen,
and the fear of damage to our public image,
en de angst om je imago kapot te maken,
keeps us from embracing the fullness of the Spirit and His power.
Ons afhoudt van het omarmen van de Heilige Geest en van zijn kracht.
And finally,
en tot slot.
We don't see or live in this kind of power.
Wij zien deze kracht en wij ervaren deze kracht niet.
Because we've constructed lives and ministries.
Omdat wij onze levens en onze bedieningen zo hebben vormgegeven.
That don't require it.
Dat we die kracht helemaal niet nodig hebben.
Think about what you do in terms of your daily Christian experience.
Denk er gewoon eens aan hoe je gewoon je dagelijkse leven als christen leeft.
Is it the kind of life that absolutely requires the power of the Holy Spirit or nothing will come to pass?
Is het soort leven waardoor je echt niet zonder de kracht van de Heilige Geest kan om iets te bereiken?
Have we created comfortable churches?
Hebben wij niet comfortabele kerken gecreëerd?
Where we can always predict what's going to happen.
Waar we altijd kunnen voorspellen wat er zal gebeuren.
And we would forbid anything spontaneous from occurring.
En waar we alles uitroeien wat spontaan is.
Because then we can bring it to pass through our own efforts.
Zodat we door onze eigen bekwaamheden en inspanningen
without requiring the power of God.
Dingen kunnen uitvoeren zonder dat we echt de kracht van de Heilige Geest nodig hebben.
How desperate are you?
Hoe verlangend ben jij? Hoe wanhopig ben je?
How hungry and thirsty are you for the power of the Holy Spirit?
Hoe hongerig en dorstig ben je naar de kracht van de Heilige Geest?
The teaching of Scripture is simply inescapable.
Het woord bestuderen, dat is, daarin is het onvermijdelijk.
It cannot be denied.
Het kan niet meer omzeild worden.
The infinite, omnipotent power of God Himself.
De oneindige, almachtige kracht van God zelf.
Indwelt and filled Jesus.
Die in Jezus woonde en die over hem was.
To enable him in his humanity.
En die het mogelijk maakte dat hij in zijn menselijk wezen
to do supernatural things.
Bovennatuurlijke dingen deed.
And that very Spirit of God
en diezelfde geest van God
has been given to you and me.
Is ook aan jou en aan mij gegeven.
What will you do with it?
En wat doe je ermee?
I'd like to pray for just a few minutes for
ik wil graag bidden
you who are here.
Voor ons allemaal.
Before I want to do this before we invite the ministry team to the front.
En ik wil dit doen voordat ik het ministry team naar voren uitnodig.
I'm not going to ask you to identify yourselves when I ask these questions.
Ik wil niet vragen aan jou om jezelf kenbaar te maken als ik de volgende vragen stel.
Because quite honestly, fear will keep some of you in your seat.
Want eerlijk gezegd, ik weet dat angst sommigen van jullie op je stoel zal laten zijn.
So I want all of you to remain seated.
En daarom wil ik aan jullie allemaal vragen om te blijven zitten.
This is between you and God.
Dit is gewoon tussen jou en God.
I want to speak first of all to pastors.
Ik wil allereerst me richten tot voorgangers, tot dominees.
Church leaders.
Kerkleiders.
How desperate are you?
Hoe wanhopig ben jij?
For the power of God in your ministry and your preaching.
Hoe wanhopig verlangend ben jij naar de kracht van God voor je bediening?
I want to pray for you specifically. So if you just engage with me for just a moment.
Ik wil heel specifiek voor jou bidden, dus stel jezelf open voor het volgende.
Gracious Heavenly Father.
Genadige God en Vader.
I know that you are hearing the cry of these pastors and church leaders.
Ik weet dat u de schreeuw van het hart hoort van deze voorgangers en kerkleiders.
The silent prayers that are arising from their spirits.
En ook het stille gebed dat zomaar uit hun geest naar boven komt.
The groans and sighs deep within.
Het verlangend, het uitschreeuwen naar u.
And Father, you're pleased by those prayers.
En Heere God, u geniet van deze gebeden.
So Father, I'm asking you now in the name of Jesus.
En Vader, ik vraag u op dit moment in de naam van Jezus.
For the sake of his glory.
Voor zijn eer en zijn heerlijkheid.
That you would answer the cry of your children right now.
Dat u het verlangen, dat u de schreeuw van het hart van uw geliefde kinderen beantwoordt.
Those whom you have placed in positions of leadership and influence.
Degene die u hebt geplaatst in leiderschap in kerken.
Would you intensify the manifestation of your spirit in their lives?
O Heer, intensiveer, laat de kracht van uw Heilige Geest toenemen in hun leven.
Come Holy Spirit.
Kom Heilige Geest.
Manifest your presence in the way that we preach and teach.
Openbaar uw aanwezigheid in de manier waarop wij spreken en onderwijs geven.
Grant divine wisdom and discernment in the decision that must be made.
O Heer, geef goddelijke wijsheid voor elke beslissing die genomen moet worden.
Enable these pastors and leaders to stand firmly against error.
Bekrachtig deze mensen om stand te houden tegen dwaalleer.
Without fear of consequence.
Zonder angst voor de consequenties.
Without fear of the damage of their reputation.
Zonder angst voor de gevolgen die het heeft voor hun reputatie.
Grant them power.
Geef hen kracht.
Let me just pause right in the middle of this prayer.
Ik wil een korte pauze geven.
And encourage you to make that your prayer. Don't just listen to me pray it for you.
En ik wil je aanmoedigen om dit jouw persoonlijke gebed te maken. Luister niet alleen naar wat ik bid voor je.
Romans 8 says that God hears the silent groans of our hearts.
Romeinen 8 zegt dat God luistert naar het onuitsprekelijke, de stem van de geest in ons hart.
When we don't know what words to use.
Wanneer wij niet weten welke woorden we moeten gebruiken.
Some of you right now are struggling saying, I don't know what to say.
Sommigen van jullie weten op dit moment gewoon echt niet wat je moet zeggen.
Ah, the Holy Spirit intercedes on your behalf.
Maar de Heilige Geest is daarom voor jou te pleiten.
With groans too deep for words.
Met onuitsprekelijke verzuchtingen.
All you need to say in your heart is, yes, Lord.
Alles wat je nodig hebt is dat je in je hart zegt, ja, Heer.
Fill me afresh.
Vul mij opnieuw.
Put to death my own fleshly ambitions.
O Heere, dood al mijn vleeselijke ambities.
Give me the mind of Christ.
Geef mij de gezindheid van Christus.
Thank you for the Holy Spirit who lives within me.
O, dank u voor de Heilige Geest die in mij leeft.
And now manifest through me.
En openbaar door mij heen.
The same power that was manifest through Jesus.
Dezelfde kracht die aanwezig was in Jezus.
Father, we thank you for this in Jesus' name.
O Vader, wij danken u voor in Jezus' naam.
All right, I want to pray for some others. Some of you have come to this conference.
Okay, ik wil ook nog bidden voor een andere groep. Sommigen van jullie zijn naar deze conferentie gekomen.
Terrified that somebody's going to discover that you have an addiction.
Met angst in je hart dat er mensen om je heen erachter zullen komen dat je een verslaving hebt.
To pornography.
Pornografie.
Drugs.
Alcohol.
Pride.
Hoogmoed. Trots.
Ungodly ambition.
Ambitie.
Some of you, materialism, the greed.
Voor sommigen is het ook materialisme, begeerte.
And you wonder if you'll ever be free of that bondage.
En je vraagt je af of je ooit vrij kan komen van dat wat je benauwt, wat je vast.
We pray for you right now.
En we bidden op dit moment voor je.
Father, in the name of Jesus.
Vader, in de naam van Jezus.
You hear every cry.
U hoort elke schreeuw, elke roep.
Of every heart.
Uit elk hart.
Of those who have tried every remedy possible.
Van degenen die alles geprobeerd hebben wat maar mogelijk is.
And they're still in bondage.
Maar nog steeds zijn ze gebonden.
Spirit of God, we ask that you would break the bondage.
Heilige Geest van God, wij vragen u om de gebondenheid te verbreken op dit moment.
Shatter the chains on their souls.
Haal de ketenen weg die rond hun ziel zitten. Verbreek ze.
Drive out the darkness from their minds.
Drijf de duisternis uit hun verstand.
Shine the light of your love and grace into their hearts.
Schijn het licht van uw liefde en genade in hun hart.
Spirit of God, you alone have the power to break these bondages.
Heilige Geest van God, u alleen hebt de kracht om deze ketenen te verbreken.
And to give us a new and superior addiction.
En om ons een nieuwe een prachtige, goede verslaving te geven.
An addiction to Jesus.
Een verslaving aan Jezus.
Once again, if you're struggling to find words to put to that desire.
Opnieuw, wanneer je geen woorden kan vinden om je verlangen bekend te maken bij God.
God reads the impulses of your heart, even when you don't speak words to His ear.
God hoort het verzuchten van je hart, zelfs als je geen woorden hebt die je kunt uiten.
And all you need to do is say.
En alles
yes,
wat je
Lord.
Nodig hebt is dat je zegt, ja Heer.
Help Lord.
Help mij Heer.
Some of you, and I would include myself in this. When it comes to sharing our faith.
Sommigen van jullie en mezelf in kluis, als wij het evangelie van Jezus willen delen.
We're cowards.
Dan zijn we lafaards.
It's a harsh word, but it's true.
Het is een hard woord, maar het is wel waar.
And we need a supernatural boldness.
En we hebben echt een bovennatuurlijke moed nodig.
A fearlessness in the face of unbelief.
Een onbevreesde moed.
Father, I ask you now on behalf of those who have just identified with that need.
Vader, ik vraag u nu voor degenen die weten waar ik het op dit moment over heb en die zeggen ja, dat geldt voor mij.
That you would fill them with superhuman courage.
Dat u hen vult met bovenmenselijke moed.
That you would give them the words to speak.
Dat u hen de woorden geeft om te spreken.
That you would grant open doors and opportunities.
Dat u deuren opent, dat u geopende deuren geeft.
To make known the good news of Jesus.
Om het blijde nieuws van Jezus bekend te maken.
To those in their place of business.
Voor hen die ondernemer zijn.
In their neighborhoods.
En in de buurt.
Even in their families.
En ook zelfs in familie.
Father, we ask also now that you would, through the power of the Spirit that indwells us.
En Vader, we vragen u op dit moment dat u door de kracht die in Jezus was.
Expand our prayer lives.
Dat u onze gebedslevens bekrachtigt.
Oh Lord, we do not pray as we should.
O Heer, u weet, wij bidden niet zoals we moeten.
Would you stir up within us the spirit of intercession?
O Heer, laat in ons ontwaken de geest van voorbeden.
That you would sustain us in our commitment to prayer.
Zodat we trouw zullen zijn in ons voornemen om te bidden.
That it wouldn't just be for tonight.
Dat het niet alleen maar voor vanavond zal zijn.
But this would be the beginning of a new day.
Maar dat dit het begin zal zijn van een nieuwe dag.
One that is bathed in prayer.
Een dag die helemaal vol is van gebed.
Tomorrow and every day thereafter.
En vandaag, maar ook morgen en elke dag die erna komt.
Father, we also want to ask for your power.
Vader, wij vragen u ook om uw kracht.
For the impartation of spiritual gifts.
Voor de overdracht en impartatie van geestesgaven.
Lord, for those right now who have cried out for a particular gift.
Voor degenen die zich vandaag of misschien op dit moment het uitschreeuwen naar u en zeggen, ja, voor een bepaalde gave die wil ik zo graag hebben.
You, Spirit of God, distribute gifts according to your will.
Heilige Geest, u bent de gever van gaven zoals u het wil.
And we pray that your will would be revealed in the hearts of your people tonight.
En wij bidden dat uw wil wordt geopenbaard in de harten van uw kinderen vanavond.
Father, I pray that you would impart.
Vader, ik bid dat u overdraagt.
Word of knowledge.
Woorden van kennis.
Word of wisdom.
Dat hij woorden van kennis te binnen brengt. Woorden van wijsheid.
Faith.
Geloof.
Discerning of spirits.
Onderscheidingsvermogen van de geest.
Prophecy.
Profetie.
Tongues and interpretation of tongues.
Tongen en interpretatie van tongen.
Multiple gifts of healings.
Allerlei vormen, allerlei gaven van genezing.
Miracles or powers.
Wonderen en krachten.
So Father, I pray that you would stir by your spirit the hearts of those who long for these gifts.
Vader, ik bid dat u onze harten opwekt van degenen die hiernaar verlangen.
And even in this rather subdued time of prayer.
En zelfs in dit korte moment van gebed.
Your spirit would grant their heart's desire.
Dat uw geest geeft wat in hun hart is, wat right now, van hun hart. Op dit moment.
Come Holy Spirit.
Kom Heilige Geest.
It's important that you articulate specifically to God what you want.
En ik wil je zeggen, het is belangrijk om heel concreet je verlangen te benoemen naar God toe.
Name the gift.
Geef
mercy.
Woorden aan gaven.
Evangelism.
Evangelisatie.
Teaching.
Onderwijs.
Leading.
Leiding geven.
Giving.
Geven.
Hospitality.
Gastvrijheid.
All those gifts are just as miraculous as tongues and healing.
Al die gaven zijn net zo wonderbaarlijk als de gaven van tongen en van genezing.
Because they are manifestations of the Spirit of God.
Want het is allemaal een openbaring van de Geest van God. Het zijn uitingen van de Geest van God.
Father, we ask now for the Spirit to be powerfully present.
Vader, wij bidden u dat de Heilige Geest krachtig aanwezig zal zijn.
For the performance of signs and wonders in the name of Jesus.
Voor tekenen en wonderen, de uiting van tekenen en wonderen in de naam van Jezus.
Lord, we will make fools of ourselves if we try to do this on our own.
Heer, we zouden dwaas zijn als we zouden onszelf voor gek zetten als we dit uit onszelf proberen uit eigen kracht.
We can generate a lot of religious activity.
Oh, we kunnen heel veel religieuze activiteit voortbrengen.
But it's worse than worthless.
Maar het is erger dan het allerergste.
If it's not the product and the manifestation of your power.
Het is waardeloos als het niet is in de kracht van uw Heilige Geest.
And done for the glory of Jesus.
En als het niet gedaan wordt voor de glorie en de eer van God, van Jezus.
And Father, we pray all this in Jesus' mighty and precious name.
En Vader, dit alles bidden we u in de machtige naam van Jezus.
Amen.
Amen.